Welkom bij Krijg de Pest, de podcast. Ik ben Jelmer Vlot, journalist en maker. En vroeger, toen ik met mijn enorme rugzak door de wandelgangen van mijn middelbare school liep, werd ik gepest. En ik ben zeker de enige niet. Reden genoeg om eens in dit opmerkelijke fenomeen te duiken. Samen met deskundigen en ervaringsdeskundigen praat ik over alles omtrent pesten. En dat doe ik voor jou, de pester, gepeste, ouder, opa, oma, docent, iedereen eigenlijk. En in deze aflevering ga ik richting Rotterdam. Ik zoek Bjarne Timone op. Hij gaat me een inkijkje geven in het brein van de pester. Want waarom pesten we eigenlijk? Bjarne Timone.
Hoi.
Je bent gezondheidszorgpsycholoog en mediapsycholoog. Je hebt ook het boek De Leefstijlgids tegen Somberheid geschreven. En je werkt als coach en spreker. Dat is een heel cv. Ik denk wel dat de meeste mensen weten wat een gezondheidszorgpsycholoog is. Maar een mediapsycholoog is misschien bij sommigen nog een vraag. Kan je uitleggen wat het is?
Nou, het is een beetje een term waarvan we nog steeds zoekende zijn. Hè. Inmiddels hebben we een clubje mediapsychologen in Nederland. Waaronder psychologe Nadja, zoals ze bekend staat. Thijs Lauenspach, hè, dus al die mensen die vaak in de media optreden. En wij hebben onszelf mediapsychologen genoemd. Mm-hmm. Dat houdt voornamelijk in dat we in de media optreden en daarin dus gedegen psychologische kennis proberen te vertalen naar de realiteit. Hè, psychologen kunnen nogal een beetje saai, een beetje stoffig zijn. Uh-huh. Wat wij proberen is de psychologie wat meer pragmatisch te maken en wat meer herkenbaar. Dus niet zozeer huis, tuin en keukenpsychologie. We hebben het wel echt over echte psychologie. Maar meer gewoon te vertalen naar dagelijkse situaties.
Dus het is niet zo dat je alleen een psycholoog bent voor mensen in de media?
Nee. Maar dat hoort er ook bij. Bij mij toevallig hoort dat er ook bij. Hè. Dus ik werk ook voor de tv en achter de schermen. Begeleiding van tv-kandidaten. Dus dat hoort er ook bij. In mijn geval. Maar het is een nogal brede term.
Ja, want je hebt best wel veel verschillende programma's, et cetera, gedaan. Kan je vertellen wat je bijvoorbeeld nu aan het doen bent?
Ik ben nu bezig met een tv-programma maken. Hopelijk gaat dat lukken over mentale gezondheid onder mannen. Hè, als je kijkt, zeg maar, mannen plegen 2 keer zo vaak zelfmoord dan vrouwen. Hmm. Raken veel sneller verslaafd. Hebben heel vaak last van psychische klachten. Maar nog steeds is er een enorm taboe onder mannen om hulp te gaan zoeken. He, laat staan te erkennen dat ze problemen hebben, of dat ze depressief zijn of iets anders hebben. Terwijl het aanbod voor vrouwen is veel groter. He, dus als je kijkt naar de programma's rondom mentale problematiek, ja, die centreren zich nog steeds heel vaak rondom vrouwen. Wat hartstikke goed is, daar willen we niet aankomen. Maar wat we vinden is van er moet ook meer aandacht komen voor mentale problematiek onder mannen.
Ja.
Want mannen gedragen zich nou best wel raar. Hè? Dat is de laatste tijd natuurlijk ook wel evident. En dat moet zeker ook aangekaart worden. Maar het is ook wel interessant van hoe komt het dat het zo slecht gaat met de man? Als je kijkt naar ook gewoon maatschappelijk gezien gaat het gewoon niet goed met mannen. Op heel veel fronten.
Waardoor denk je dat dat komt? Heb je daar een verklaring voor?
Nou, ik denk dat dat dus te maken heeft toch met iets cultureels in de zin van dat je als man wordt opgevoed, misschien door je ouders, maar ook gewoon heel erg nog door de samenleving. Vooral voorheen was daar sprake van, hè, dat je niet mag huilen, dat je je emoties voor je moet houden, dat je een grote stoere vent moet zijn. Ja, terwijl als man ben je ook gewoon kwetsbaar. Net als dat je, iedereen is kwetsbaar, we zijn allemaal kwetsbaar. En ook als je een grote stoere vent bent, ben je kwetsbaar en moet je af en toe huilen en ben je af en toe verdrietig en ben je af en toe onzeker. Maar toch heerst er nog heel veel schaamte rondom dat onderwerp.
Ja, want eigenlijk wat je nu zegt, in mijn optiek zijn we juist de laatste tijd best wel bezig met dit taboe te doorbreken. Maar wat je zegt, ja, dat het niet goed gaat met een man is ook waar. Ik bedoel, dat komt ook steeds vaker in het nieuws. Dat is dan niet echt te verklaren, toch? Of wel?
Nou, kijk, we zijn nu begonnen met het taboe doorbreken. Maar het is toch wel echt een beginnetje dat we hebben gemaakt. Sterker nog, in onze samenleving zie je ook dat er een hele groep is die juist veel conservatiever wordt. Hè? Mm. Dus die steeds conservatiever wordt en die dat juist ook heel erg vieren, zeg maar. Terwijl ik zou zeggen, ja, er komt ook heel veel ellende vandaan. Dat oude model van hoe je zou moeten zijn als man. Of hoe je zou moeten zijn als vrouw. Of hoe je zou moeten zijn als wie dan ook.
Ja, precies.
Wij wonen in de stad, hè. Ik bedoel, jij woont in Amsterdam, ik woon in Rotterdam. In de binnenstad, natuurlijk, is daar veel meer bewustzijn. Bestaat er.
Ja.
Men leest de Volkskrant. Hè? Dus we hebben een Volkskrant mentaliteit. Maar we moeten niet vergeten dat buiten de stad er nog vaak een heel erg, ja, toch wel wat meer conservatieve mentaliteit heerst. Die niet altijd even goed is voor de mentale gezondheid.
Sinds de jaren 90 plegen mannen in Nederland 2 keer vaker zelfmoord dan vrouwen. Mede omdat praten over mentale gezondheid bij mannen nog vaak taboe is. Ook bij 113 kloppen beduidend vaker vrouwen aan. Het is moeilijk, maar probeer te praten met je omgeving. Dit kan namelijk echt verschil maken.
Wij hebben elkaar al een keer eerder gesproken voordat ik hier bij je aan tafel zat. Dat was voor NPO Radio 2. Binnen dat programma kreeg ik toen binnen een uitzending redelijk homofobische opmerkingen over me heen. Toen hebben we jou gebeld. Deze opmerkingen, onder wat zou je dat kunnen scharen? Is dit cyberpesten of is dit wat anders?
Nou, het is cyberpesten, hè? Het is pestgedrag, het is ook homofobie. Het is ook die conservatieve houding waar we het net over hadden. Het zijn meerdere dingen. Er zitten zoveel lagen in zo'n opmerking natuurlijk. Er zit heel veel bij zo'n persoon die dat doet. Want waarom ga je in vredesnaam naar een radiostation bellen of contact opnemen? Waarom ga je daar naartoe bellen om iemand uit te schelden of homofobe uitspraken te doen? Misschien wilde diegene een indruk maken op zijn vriendjes. Hè? Dus misschien verkeerde diegene ook in een macho cultuur waarin men indruk wil maken op elkaar. Hè? Dus er zit ook een soort van peer pressure kan erbij aanwezig zijn. Waarschijnlijk was het een jong iemand. Dus dat is zo complex eigenlijk waarom uiteindelijk iemand zoiets gaat doen. Maar wel heel erg belangrijk dat we dat gaan ontrafelen. Want het zijn al die verschillende elementen die uiteindelijk leiden tot cyberpesten. Kijk, mensen pesten. Dat is altijd al zo geweest. Pestgedrag gaan we nooit helemaal de wereld uit krijgen. Net als dat we zelfmoord nooit helemaal de wereld uit gaan krijgen. Ik vind het wat dat gaat ook. Hè, dat 1 in 3, dat was een tijd geleden dat zij bijna een slogan hadden van zelfmoord naar nul krijgen. Uh-huh. Ja, dat is naïef. Dat gaat nooit gebeuren. Zelfmoord heeft altijd bestaan. Pesten heeft ook altijd bestaan. Alleen pesten is wel iets wat we echt moeten begrijpen en zoveel mogelijk moeten controleren ook. Hè. Als je kijkt naar Scandinavische scholen. Toevallig weet ik dat in Finland hebben ze een heel effectief model ook tegen pesten, waarbij ze het echt kunnen beperken tot een minimum. Omdat ze gewoon wetenschappelijk gezien doorhebben hoe pesten werkt. En dat ze ook wetenschappelijk gezien doorhebben wat tegen pesten werkt.
Het antipestprogramma waar Bjarne het over heeft, heet Kiva. Dit betekent leuk en fijn in het Fins. En het werkt zo goed omdat de focus ligt op de hele groep en niet alleen op de pester en de gepeste. In Finland is het pesten inmiddels met 50% gedaald. Op dit moment wordt het ook in Nederland getest, maar dat is nog zo makkelijk niet, want het werkt hier toch allemaal net even anders.
Cyberpesten is veel ingewikkelder omdat het zich afspeelt op een ander platform, eigenlijk in een andere wereld die we nog niet zo goed begrijpen.
Okay.
De digitale wereld.
Ja.
En in die digitale wereld heb je ook heel veel anonimiteit. We weten dat pestgedrag of asociaal gedrag, het risico daarop is veel groter wanneer er anonimiteit is. Dus de reden dat voetbalhooligans in een stadion andere mensen in elkaar gaan slaan, heeft voor een groot deel te maken met het feit dat ze opgaan in de anonimiteit. De reden ook dat ze heel vaak bivakmutsen dragen is omdat die anonimiteit de drempel richting asociaal gedrag verlaagt. Ik heb ooit in het ziekenhuis gelegen in Rotterdam hier en toen lag ik naast een hardcore Feyenoord hooligan.
Okay.
Echt iemand die echt op de vuist ging met mensen en die zelfs ook bij
lag je er daarom ook?
Nee. En die zelfs ook bij die hele dat gevecht met Picorni was. Hè? Dus die was neergestoken. En we hebben daar hele goede gesprekken over gehad. Dat was heel interessant. Het was een super aardige vent namelijk. Het was gewoon een baan, had een kind. Het was gewoon een doorsnee vent, vader. Die toevallig op zondag naar de Kuip ging en daar gewoon ging rellen. En hij begreep het zelf ook niet echt. Maar hij zei van ja, het is gewoon een soort van complete ontlading. En ik ben het er eigenlijk ook niet mee eens. En ik vond het ook vreselijk dat Carlo Picorni was neergestoken. Hij is me later, zelfs nog toen ik daar nog lag, nog een keertje opkomen zoeken. Het was echt een aardige vent. Maar toch was het iemand die ook iemand op zijn bek sloeg. Zonder goede reden. Wat ik daarmee wil zeggen, is dat die anonimiteit, en dit is dus goed onderzocht, kan het naarste in mensen omhoog brengen. En dit is dus ook met cyberbullies of radio, je ziet dan geen gezicht. Het feit dat diegene anoniem is, en ik weet zeker dat diegene niet zijn naam heeft genoemd.
Ja. Ja, dat klopt. Ja. Dat was een nepnaam, ja.
Ja, dat was een nepnaam. Ja. Kan gewoon het naarste in mensen omhoog brengen. Dus dat is een van de redenen dat cyberbullying of dat zo veel voorkomt.
En nog even, want het integreert me dan wel. Nog even terug naar de hooligan die naar jou lag. Heeft hij er nooit zoiets gehad, of misschien dat hij met jou praatte van, nou, ik ga dit aanpakken. Ik ga hier wat aan doen. Of heeft hij dat nooit gedaan? Dacht hij nou, weet je, dit is een slechte kant van mij, maar laat maar gaan.
Ja, die twijfel hoorde ik wel. En ik heb hem ook destijds wat kritische vragen daarover gesteld. En ik denk dat er zat zoveel goedheid in die vent dat hij uiteindelijk wel daarmee is gestopt. Dat denk ik wel. Dus ik denk ook wel dat veel mensen uiteindelijk berouw kunnen hebben over wat ze hebben gedaan. Ook zo'n cyberbully. Ja. Kijk, zeker als iemand nog jong is. Ja, wanneer we jong zijn, doen we allemaal dingen waar we later wel wat spijt van hebben en die we later op volwassen leeftijd niet meer zouden doen. Dus ik denk het wel. Kijk, een cyberbully hoeft niet in te houden dat het een door en door slecht persoon is. Vaak juist zijn het heel erg onzekere personen. En in dit geval, als het gaat om jonge jongens, ook jongens die indruk willen maken op hun vrienden. Dan opeens krijgen ze een wat hogere status in die groep. Want moet je kijken wat hij durft te zeggen op de nationale radio, zeg maar. Hij durft iemand gewoon te beledigen. Het is natuurlijk gewoon een heel erg laffe daad. Maar hij greep eigenlijk die kans, denk ik. Dat is puur hypothetisch.
Ja.
Greep die kans, denk ik, om indruk te maken op zijn vrienden.
Is dat een verklaring voor alle pestrijden? Kan je me vertellen waar pesten vandaan komt?
Er zijn meerdere verklaringen. Hè? Dus je kan het een beetje vanuit de evolutionaire psychologie benaderen. Je kan het meer vanuit het feit dat iemand zelf uit een slecht milieu komt. Hè? Dus kinderen die thuis slecht worden behandeld of worden mishandeld, gaan ook vaak zelf pesten. Op school. Omdat dat is ook de bejegening die ze gewend zijn vanuit huis. Het zijn vaak onzekere kinderen die het doen. Het is vaak dus een manier om indruk te maken op andere leeftijdsgenoten. Het is een uiting van dominantie ergens. Hè? Dus laten zien dat je dominanter bent. En soms is het ook gewoon herkenning. Dat iemand iets herkent in een ander, wat hij zelf gewoon niet wil hebben of niet wil ervaren. En dus een ander gaat pesten die dat wel heeft geaccepteerd.
Je zei net al eventjes, waarschijnlijk gaat pesten nooit de wereld uit.
Nee.
Waarom denk je van niet?
Ja, kijk, we zijn toch een stelletje apen.
Ja.
En onder apen zie je ook exclusie. Hè? Dus dat als iemand, dat een van de apen toch een beetje geëxcludeerd kan worden van de groep en dus gepest kan worden. Apen pesten ook daadwerkelijk, weet je.
Ja.
Wij mensen zijn toch, wat dat er gaat, ergens ook primitieve wezens. En kijk, pesten kan ook heel subtiel zijn. Hè? Dat kan ook op het werk zijn, een soort van vervelende opmerking die nog net nog kan, net niet, net een beetje op die grens, maar die wel de hele tijd herhaald wordt.
Ja.
Maar iemand die dan zo slim is en zo geniepig eigenlijk, die weet van ja, hier kom ik nog net mee weg. Dus het is heel erg lastig ook om dat te meten. Gaat het nu om pestgedrag? Hè? Of is het gewoon assertiviteit? Of is het gewoon een beetje een geintje? Dat kan heel subtiel zijn. Het hoeft niet zo direct en evident te zijn als een homofobe uitspraak. Dat is gewoon zo evident pestgedrag.
Ja, precies.
Maar het
ja.
kan ook gewoon heel subtiel iets zijn. Of een heel subtiel seksistisch iets zijn. Of een heel subtiel racistisch iets zijn. je oorspronkelijke vraag was, gaat het ooit de wereld uit? Dat denk ik niet. Ik denk wel dat we er steeds beter in worden om dat aan te kaarten. Hè? Okay. Natuurlijk zijn we natuurlijk ook veel meer bewust van nou, dit soort uitlatingen. Ook op subtiel niveau. Hè? Die worden steeds meer aangekaart. Dus ik denk wel dat pestgedrag minder gaat worden. Maar dat het helemaal weggaat, dat denk ik niet. Dus enerzijds denk ik dat het heel erg belangrijk is dat we een bewustzijn creëren rondom pesten. Dat we het ook wetenschappelijk gezien tot een minimum gaan beperken. Daarbij kunnen we dus bijvoorbeeld gebruik maken van de Scandinavische modellen. Anderzijds denk ik ook dat het goed is als je merkt dat iemand je pest of iemand gewoon meteen aankaart.
Ja.
Meteen erbovenop. Gewoon zeggen wat het met je doet. Als je ergens werkt en is op het werk, meteen gewoon hulp inschakelen. Meteen met de manager gaan praten. Hè, schroom niet om die hulp in te schakelen, want dat kan gewoon niet. Klaar.
Want hoe eerder je hulp inschakelt, hoe eerder dat ook klaar is.
Precies. Dus die grens met pesten is heilig. Dat is heel belangrijk om daar niet diffuus in te zijn.
Ja.
Als een opmerking vervelend voelde, kaart het gewoon aan. En dat is eng. Dat is ook heel normaal dat het eng is. Dus zoek er hulp bij. Zoek medestanders. Zoek mensen die je kunnen helpen daarbij. Hè? Want dat aankaarten is gewoon eng.
Wat Bjarne al zegt, hulp vragen is eng. Via vier.nl, F-I-E-R, kan je chatten met hulpverleners. Zij helpen je dan verder. Het chatten zelf kan anoniem.
Nu heb jij natuurlijk uiteindelijk te maken met slachtoffers van verschillende dingen. Mm-hmm. Zo ook van cyberpesten. Dus jij bent eigenlijk de volgende stap. Jij bent die hulp. Wat zie je dat het met mensen kan doen?
Ja, het kan mensen echt traumatiseren. Als ik werk bijvoorbeeld in de verslavingszorg. Hè. Bij verslaving komt trauma heel vaak voor. Nou, als je ziet hoe vaak pesten bij dat trauma behoort. Ik doe bijvoorbeeld EMDR, dat is een traumabehandeling. Bijna dagelijks doe ik, wanneer ik werk als therapeut, EMDR op pestgedrag. Echt bijna dagelijks. Dat iemand is gepest op de basisschool of gepest op de middelbare school. Het kan iemand echt ontwrichten. Levenslang soms.
Dat is wel echt een heel hoog aantal.
Heel hoog. Dat is verschrikkelijk hoog. Echt heel hoog. Wat je ziet bijna standaard is dat pesten, zeker wanneer dat op jonge leeftijd gebeurt, is dat het kan leiden tot een laag zelfbeeld.
Ja.
Dat is vrijwel wat je standaard ziet. He, omdat dat heeft te maken met het feit dat je zelfbeeld en vooral ook je zelfvertrouwen, dat is iets wat je heel erg opbouwt tijdens je jeugd. Al helemaal zo'n beetje wanneer je puberteit begint, dan begin je echt ook je identiteit te ontwikkelen en ja, ook dus je zelfvertrouwen. Super belangrijke periode eigenlijk. En als je dan zo verschrikkelijk gekwetst wordt daarin, ontstaat eigenlijk de aanname dat je het niet waard bent. Terwijl zelfvertrouwen bestaat juist uit de aanname, ik ben het waard.
Ja.
Hè? En ik ben het waard om te leven, ik ben het waard om geliefd te worden, gewoon een gelukkig leven te leiden, zeg maar. Mm-hmm. Met een laag zelfbeeld. Ergens leeft dan de aanname, eigenlijk stiekem ben ik het niet waard. Want dat is de boodschap die ik op jonge leeftijd heb meegekregen van andere leeftijdgenoten.
En dat vergeet je gewoon niet snel als dat er zo vroeg wordt ingeprent.
Nee, dat kan je heel je leven kleuren eigenlijk. En daar heb je dus ook weer verschillende reacties op. Hè. Sommige mensen gaan daar helemaal in mee. Die zwelgen daar helemaal in of die verzuipen daarin, laat ik het zo zeggen. Nou, die gaan ook letterlijk vaak zuipen. Dat kan bijvoorbeeld onderliggend zijn aan een drankverslaving of een verslaving. Maar je hebt bijvoorbeeld ook sommige mensen die gaan dat compleet overcompenseren. Of door zelf enorme bullies te worden, dat gebeurt helaas ook. Of juist heel erg te laten zien dat je het wel kan. Heel veel succesvolle mensen, zul je ook zien bij heel veel BN'ers, zijn gepest vroeger.
Dat zou je dan kunnen zien als, ik durf bijna niet, zeg maar, als een soort positief iets.
Ergens wel.
Toch? Want je krijgt dan toch die drive dan.
Ja, tuurlijk. Ik, dat is ook heel erg positief. Je hebt er eigenlijk een soort van positieve draai aan gegeven.
Ja.
Toch, dat hoor je dus ook wel heel vaak onder bekende mensen dan vooral, ook als je ze behandelt, zijn ze nog steeds heel erg onzeker. En worstelen ze ook nog steeds daarmee. Dus die eindeloze strijd om die onzekerheid weg te krijgen door maar heel erg bekend te worden.
Ja.
Dat kan op een gegeven moment ook leiden tot een heel ongelukkig bestaan.
Ja.
Dus vaak zie je ook bij die mensen dat het ook goed is voor hen. Ook al hebben zij er de meest positieve draai aan gegeven die je eraan kunt geven. Is toch ook in het reine te komen met wat er daar is gebeurd. En dan zie je opeens dat ze opeens zich wel veel zekerder gaan voelen. En veel stabieler. En nog steeds heel bekend zijn. En supergoed zijn in wat ze doen natuurlijk. Hè.
Ja.
Dat behoud je natuurlijk. Het is in ieder geval belangrijk, laat ik het zo zeggen, om op een gegeven moment wel ernaar te gaan kijken. Als je gepest bent, ga hulp zoeken.
Ja, want je wil natuurlijk ook niet dat dat je enige drive is. Je wil het wel doen voor jezelf. En dat is dus een heel groot cliché, maar dat is natuurlijk wel zo.
Ja.
Als je het alleen maar doet om iets te bewijzen tegenover anderen, dan word je er natuurlijk uiteindelijk denk ik niet gelukkig van. Vooral niet als je wat ouder bent. Kan ik me zo voorstellen.
Nee, het zijn ook vaak de mensen die het bekend zijn, is niet makkelijk. Het wordt heel erg onderschat. De mensen die dat uit weten te zingen, hè, dus die tot het einde van hun carrière bekend zijn en in de media optreden en op tv komen en ook nog steeds vrij gelukkig zijn en niet verslaafd zijn geraakt.
Mm-hmm.
Dat zijn er stiekem niet zo heel veel. Maar dat zijn inderdaad de mensen die op een gegeven moment het echt meer voor hunzelf zijn gaan doen. En meer ze ook zijn gaan kijken naar van ja, waarom had ik eigenlijk die enorme drive om bekend te raken of mezelf te bewijzen. Of niet dat daar iets mis mee is, maar in veel gevallen kan daar dus ook wel een vorm van overcompensatie aan de grondslag liggen.
Want waarom is dat bekend zijn dan niet zo makkelijk?
Nou, ik heb ooit een programma gemaakt over koopverslaving met Angela Groothuizen. Die iedereen natuurlijk kent.
Ja.
En we waren in, ik dacht, Limburg voor een opname. En we stonden op een markt. Ja, blijkbaar was die markt heel populair in dat dorp of stadje. Ik weet niet meer zo goed waar we waren. Nou, zij werd echt gewoon aan haar armen getrokken door mensen. Ze werd bijna gevierendeeld. Wij hebben haar op een gegeven moment echt een steegje in moeten trekken om haar in veiligheid, letterlijk in veiligheid te brengen, omdat mensen haar gewoon fysiek aanvielen, zou je kunnen zeggen. Dat is niet leuk.
Je verwacht het ook niet helemaal of zo. Ik dacht dat het alleen bij, weet ik veel, Kim Kardashian of zo gebeurde, dat soort types. Maar
ja, kijk, in Limburg, in zo'n dorpje, zien ze natuurlijk niet vaak een BN'er. Dat zijn bijna mythische figuren geworden die ze op tv zien. En als een soort van algemeen goed zien. En daar mag je mee doen wat je wil, bij wijze van spreken, weet je. Dus het wordt ook weer bijna een vorm van pesten.
Nou ja, zeker. En wat je ook ziet is dat zij online natuurlijk heel veel te verduren hebben. En dan komen we weer terug een beetje op het cyberpest idee, want dan had ik nog wel één vraag over als we daar eventjes naar terugpakken. Je zei, nou ja, je moet om hulp vragen. Heb je ook advies als mensen nog niet toe zijn aan die stap, maar nog met hunzelf eventjes bezig zijn, wat voor advies zou je hen geven? Hoe zouden ze dat aan moeten pakken?
Je hebt denk ik anonieme pestlijnen die bestaan, of in ieder geval lotgenoten,
zeker,
groepen,
ja.
Hè? Daar zou je contact mee kunnen zoeken. Dus dat je in ieder geval anoniem om raad vraagt en om tips vraagt. Ik zou dat echt aanraden om te doen. Als je het echt heel moeilijk vindt om er met iemand over te praten, dat kan bijvoorbeeld zo zijn wanneer er sprake is van seksueel pesten. Hè, op seksuele plaatjes. Of dus dat je gewoon geblackmailed wordt omdat je dat er een naaktfoto ergens circuleert. Je zou er ook over kunnen schrijven. Hè? Dus schrijven kan ook wel helpen, want dat is eigenlijk alsof je tegen jezelf praat. En jezelf toch ook wel aanmoedigen om dus hulp te gaan zoeken. Uiteindelijk zou ik gewoon kijken naar wat is de meest laagdrempelige vorm van hulp zoeken voor jou. Is dat anoniem? Is dat met je ouders? Is dat met een goede kennis, een goede vriend? Is dat misschien met de politie? Want je kan natuurlijk ook gewoon met de politie gaan praten zonder dat je aangifte doet.
Ja.
En dat je in ieder geval te horen krijgt van wat zijn mijn opties hierin. Ik bedoel, als je echt gewoon gepest wordt online, dat is ook heel vaak gewoon een strafbaar feit. Als iemand jou uitscheldt en of discrimineert online, is dat net zo strafbaar dan wanneer iemand dat in het echte leven doet. Hè? Ja. En gelukkig hebben we tegenwoordig ook middelen om mensen op te sporen. Eigenlijk, dat moet ook. Dus kijk naar je vele opties. Schrijf ze ook even op. En schrijf ze anders op een bord of op een vel. En kijk gewoon naar de eerste stap die voor jou het makkelijkst is. En van daaruit ga vervolgens stappen ondernemen.
En ik denk ook dat het belangrijk is om te zeggen dat hulp zoeken, daar zit helemaal geen schaamte in. Nee. Toch, dat is gewoon heel erg logisch en heel erg normaal. En doe dat ook vooral, want het kan je alleen maar helpen. Want ik neem aan dat jij dat ook ziet in je werk, dat mensen... Nou, beter worden misschien een groot woord, maar in ieder geval dat ze goed doet.
Ja.
Toch?
Zeker. Zeker. Absoluut. En dat ze zich sterker voelen. En dat ze ook vaak de angst voor de dader verliezen. Want wat er heel vaak sprake van is, is een angst voor de dader. Kijk, pestkoppen weten zich zo op te stellen en groot te maken dat ze angst kunnen inboezemen. He, of dat ze zelfs ook kunnen gaan dreigen van ik weet waar je woont en ik ga je dit of dat aandoen. Gelukkig zelden is dat zo. He, dat ze, vaak zijn het juist hele laffe kereltjes vaak. Die dat zeggen, het zijn echt een stelletje lafhards. Maar goed, het is wel eng. Het is wel eng als je opeens een appje krijgt van ik ga je keel doorsnijden. Of je bent een hoer. Of als ik je op straat zie, ga ik je in elkaar slaan. Kijk bijvoorbeeld naar Lale Gül, die Turkse schrijver. Hoeveel dreigementen zij wel niet krijgt. Dat is echt absurd. Ja. Dat is gewoon niet mis. En wat het wel niet met je doet, is ook niet mis.
Wat je net zegt van dat ze zo eng lijken, zeg maar die pestkoppen. Ik herken dat wel, want... ik weet nog dat op de middelbare school was er een beer van een vent. En dat was echt de grootste lul die er was eigenlijk. Maar op een gegeven moment was ik ook een beetje angstig voor hem. Terwijl je dat niet wilde. En jaren later, dat ik al dik aan het studeren was en hij ook, kwam ik hem nog een keer tegen op een strandfeest. Ik wist helemaal niet dat hij daar zou zijn. En toen zag ik hem weer na al die jaren dat ik dacht dat het een heel imponerend persoon was. En toen kwam ik hem weer tegen... Als zeg maar een beetje volwassen geworden man. En toen dacht ik, wat ben je eigenlijk een doobie. Een ongelofelijke sukkel. En ik moet wel zeggen dat het best wel helend was of zo.
Ja, tuurlijk.
Dat ik dacht, ja eigenlijk. Dus ik weet ook niet zo goed waarom ik hem dan zo groot heb gemaakt in mijn hoofd. Is dat logisch dat als je gepest wordt dat je iemand groot maakt in je hoofd?
Ja, dat was zijn doel. Hè? Dus zijn doel was destijds dat jij bang voor hem werd. Hij was waarschijnlijk heel erg onzeker. Dus hij maakte zich ook letterlijk groot. Misschien zelfs fysiek dat hij zich groot maakte. Misschien dat hij een beetje breed door de gangen van de school liep ook. En hij wilde dat mensen hem zo zagen. Waarschijnlijk gewoon omdat hij heel erg onzeker was. En bedoel, dat lukt. Bedoel, als je dat doet, dat lukt. Anders zouden mensen dat ook niet doen, hè. Dus hij had jou op jonge leeftijd angst ingeboezemd. Maar omdat jij zelf, ik vul het even in, omdat jij zelf een proces hebt doorgemaakt en zelf gegroeid bent en zelfverzekerder bent geworden, zie je op een gegeven moment door die hele façade heen eigenlijk. Ja. Hè? En dan ga je inderdaad gewoon zien van ja, je bent ook gewoon maar een kwetsbaar mens. En een sulletje eigenlijk. En ik denk ook, een deel van het verhaal wat weinig wordt belicht is van als je zelf hebt gepest. Er zijn heel veel mensen die hebben gepest en die hebben daar een enorme spijt van.
Ja.
Wat doe je dan? Ik zou ervoor zijn dat we ook daar wat meer platform aan gaan geven. Waarom? Omdat het heel erg helend kan zijn wanneer mensen die gepest zijn horen wat het verhaal is van een pestkop. Waarom ze het hebben gedaan. Hoe ze zelf ook hebben geleden onder hun eigen pest, pestgedrag. En hoe ze dus ook inzien, precies wat jij net zegt, tering, ik was ook gewoon echt een zielig sukkeltje.
Zou je dus daar eigenlijk mee willen zeggen dat het ook voor pesters zelf goed zou kunnen zijn om bijvoorbeeld in therapie te gaan?
100%. Niet alleen dat, we weten dat het goed is voor het helingsproces, vooral voor slachtoffers, want dat is het belangrijkste, wanneer slachtoffer en dader met elkaar in gesprek gaan.
Het toeval wil dat ik ook in gesprek ga met een pester. En niet zomaar iemand, mijn eigen pester. En binnenkort hoor je het hele gesprek hier in Krijg de Pest.
Tot slot, is er nog in het algemeen een advies dat je tegen de luisteraar zou willen zeggen? Dat mag zowel tegenover pester, tegenover gepeste of tegenover een ouder van een slachtoffer, tegen wie dan ook.
Ja, ja. Handel meteen. Dat zou ik willen zeggen. Handel meteen.
Oké, dus als je het ziet of als je het doorhebt, als je het niet goed voelt, in één keer handelen.
Juist. Yes. En grijp alle middelen aan. En gelukkig zijn er tegenwoordig steeds meer middelen om je daarbij te helpen. Grijp alles aan om jezelf ook daarin te helpen. Maar handel meteen. Laat het niet doorsudderen. Laat het niet doorgaan. Want daar word jij slachtoffer van, ten eerste. Maar ten tweede krijgen we ook dat pestgedrag nooit tot een minimum wanneer we niet gewoon massaal daartegen opstaan. Dus alsjeblieft, vooral voor jezelf, handel meteen.
Bjarne Timone, dankjewel.
Okay.